Woensdag 27 november 2019. We varen langs de kust van Algerije. Met Syrië is Algerije het enige Noord-Afrikaanse land dat ik echt had willen leren kennen, maar waar ik nooit geraakt ben. Het is 8:00 PM en ik sta op de brug met de kapitein en de derde officier Lawrence, wiens hele familie ik ondertussen ken. De zon komt vlak voor ons op. Op het radarscherm schuift de rode stip van de Alicia op 25 mijl langs de Afrikaanse kust. Algiers nadert. Met de verrekijker speur ik de kust af, op zoek naar de witte stad. Maar Algiers verschuilt zich achter de nevels. Daarachter liggen eerste bergen, daarachter nog de Sahara. Algiers, ik ga weer terug in de tijd. Ik ben 12 jaar en de oorlog tussen de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders van het FLN en het Franse leger woedt volop. De Franse pied-noirs, de zogenaamde kolonisten, zijn woedend omdat de Gaulle Algerije zijn onafhankelijkheid gunt. Om het tijd te keren vormen Franse militairen en pied-noirs in 1961 de OAS, de L'Organisation de l'Armée Secrète, het geheime leger. In mijn naïviteit zijn dat mijn helden. Zij durven de wapens opnemen tegen de georganiseerde staat. Een vuil en moorddadig conflict breekt uit. Na een tijd is de oorlogskas van de OAS leeg. Ik luister elke dag naar het radionieuws en volg een strooptocht naar vers geld. In Parijs pleegden vanmorgen gemaskerde mannen 3 overvallen op banken. In Marseille werden vandaag 2 geldtransporten opgeblazen met plasticbommen, vermoedelijk door leden van de OAS, in Toulouse enzovoort. Elke dag opnieuw, waarna de aanslagen en de moorden opnieuw beginnen, met even bloedige represailles van de Franse staat. En midden in die smerige burgeroorlog staat Albert Camus, zelf een pied-noir, opgegroeid in de arme wijk Belcourt in Algiers. Hij woont nu in een chic quartier in Parijs. Hij heeft de Nobelprijs literatuur gewonnen en verkeert in de linkse kringen van Sartre en Simone de Beauvoir. Zijn Parijse kliek wil dat hij publiek steun betuigt aan de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders van het FLN. Hij is toch in Algerije geboren en opgegroeid. Hij was toch altijd links en tegen l'Algérie française. Wel dan, men eist dat hij kiest en het woord neemt. Maar hij kan het niet. De bedweter, de bourgeois en de versierder die Camus is geworden, zwijgt. Hij wordt van binnen verscheurd. Hij ziet het Franse staatsgeweld en de aanslagen van het OAS wel, maar ook dat van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders van het FLN, zijn jeugdvrienden van toen. Hij ziet het bloed stromen in de Algerijnse straten. Hij is geen pacifist en toch wil hij niet de kant van de vrijheidsstrijders van het FLN kiezen. Hij kan het niet. Deels omdat hij zelf een pied-noir is, maar de echte, diepe reden is puur persoonlijk. Zijn moeder, die nog altijd in haar armoedige flatje in Algiers woont. Zijn moeder, die niet eens kan lezen of schrijven. En dan schrijft hij de woorden die ik mijn verdere leven meedraag. Ik heb de terreur altijd veroordeeld. En ik veroordeel ook de blinde terreur die nu in de straten van Algiers heerst en die mijn moeder en mijn familie kan treffen. Ik geloof in de gerechtigheid, maar ik verdedig mijn moeder boven de gerechtigheid. Deze rangorde van waarde werd de sleutel van veel verhalen die ik nadien schreef. Bloedband gaat boven gerechtigheid. Liefde gaat boven gerechtigheid. Gerechtigheid is net zo min als vrede een absolute waarde. Sinds mijn 12e achtervolgt de Algerijnse burgeroorlog me, zelfs nu op de Alicia. Ik heb deze keer enkele romans meegebracht en één ervan is Le Voyeur van de Joodse Fransman Boltanski. In het boek gaat de schrijver op zoek naar het geheime verleden van zijn moeder, die in Parijs onderdek verleend aan FLN-strijders. En de bankraak waarmee mijn scenario voor de tv-serie Salamander begint, is tot in detail een kopie van de kraak van de eeuw op de bank Société Générale in Nice. Het brein van die kraak langs de riolen en door een tunnel was Albert Spaggiari, voormalig Frans parachutist, oud-lid van het geheime leger, OAS. Het duurt nog 3 dagen voor we de haven van Piraeus in Griekenland bereiken. Omdat ik niets anders te doen heb dan eten, slapen, lezen en naar de zee staren, valt het dagelijkse leven in eenzelfde plooi. De plooi van het zich altijd herhalende leven op een vrachtschip onderweg naar zijn bestemming. Het heeft een geruststellend effect. Het went. Het maakt plaats voor dingen en gedachten die aan land geen kans krijgen om zich te tonen. Je zou verrast zijn hoeveel intieme, geheime gedachten en hunkeringen in ons onderbewustzijn wachten op aandacht. Elke dag ontmoet ik dezelfde bemanningsleden op dezelfde tijdstippen, op dezelfde plaatsen. Sommige officieren en matrozen zie ik dan weer nooit. Het gevolg van de strakke 4 uur op, 8 uur af, 4 uur op routine op zee. Ofwel flitsen ze enkel even langs, zoals de eerste machinist, de reusachtige Roemeen, eeuwig in korte broek. Hem zie ik alleen 's avonds laat, als hij op hetzelfde uur als ik koffie komt tanken in de verlaten kombuis. 1 minuut, een groet en hij is weer weg. De chief mate zie ik bijna alleen tijdens mijn ontbijt, als hij zijn klaarstaande omelet komt meegritsen. Hij eet na zijn nachtshift altijd alleen in zijn hut. Het is dag. We doorkruisen nog steeds de Middellandse Zee. Zee, altijd zee, geen land meer in zicht. Met de blik op de horizon zegt Glip, meer dan dit krijg je hier niet. Je hebt de zee, de lucht en af en toe wolken. Daar hou ik wel van, om naar te kijken. Wolken. Een helemaal blauwe lucht vind ik echt saai. En 's nachts heb je de sterren, zegt hij. Elke nacht controleren we met de diopter en de sterren of ons kompas afwijkt, verplichte kost van de rederij. Voor de rest heb je weinig meer te doen dan rond te kijken. 'S nachts varen is nu eenmaal eenzaam. Ofwel raak je eraan gewend en kan je na een tijd niet zonder, ofwel word je er knettergeek van, als je zorgen hebt bijvoorbeeld. Even later kruist een tanker van rechts naar links onze denkbeeldige vaarlijn, uitgezet om hem links voorbij te steken. Dat is nu de 2e keer, zegt Lawrence. Gaat die vent echt zigzaggen? Hij checkt het schip via satelliet. De nationaliteit is niet na te speuren. De tanker vaart richting Jeddah in Saoedi-Arabië. Lawrence laat de scheepshoorn loeien. Misschien weet hij niet dat hij zijn koers verlaat, ofwel herstelt hij ze nu pas. Op het buitenplatform kijk ik met Glip door de verrekijker. De tanker is een stuk kleiner dan onze Alessia en vaart zo'n 1,5 mijl voor ons. Intussen gaat de 3e officier, Lawrence, over de radio een dovemansgesprek aan met de zigzagger, een Indiër zo blijkt. Glip kijkt wat ironisch naar de kleine Filipijn die zich binnen uitslooft. Heeft geen zin, praten. 9 op 10 verstaat de ander niet eens wat je zegt. Bovendien maak je kans dat andere schepen denken dat je tegen hen praat en komen die er nog eens doorheen. Het is allemaal tijdverlies. Wat zou je dan zelf doen? De Roemeen haalt de schouders op, negeren en zelf de koers bepalen. Uitgaan van jezelf, even toeteren en dat bootje gewoon voorbij steken, volgens je eigen plan. Ik sta hier op de brug bij 2 zeelui van 25 en 22. Elk propvol maritieme en technologische kennis en eergierig en toch verschilt hun stijl als dag en nacht. De Filipijnse Lawrence werkt met de toewijding van een horlogemaker en is een alleschecker. Glip is nog maar kadet en draait op zijn Roemeense brani. Even later komt de kapitein naast me staan. Hij ruikt naar aftershave en heeft een mooi gestreken lichtblauw hemd aangetrokken. We praten wat. De jongelui staan binnen en houden samen de koers in het oog. De kapitein houdt Gleb sluiks in het vizier en zegt me dan stilletjes, die jongen gaat het nog ver brengen. Het is namiddag. De zon schijnt keihard op het dek en aan stuurboord glijdt de kust van Tunesië voorbij. We varen nu ter hoogte van het Tunesische Sidi Bou Said, het vroegere Carthago. Ik stond jaren geleden ook op die plek van waar Hannibal zijn olifantentocht begon tegen het Romeinse Rijk. Vanaf nu, vanaf dit punt van onze tocht, zal de geschiedenis van de Carthagers, de Grieken, de Feniciërs en de Romeinen ons niet meer verlaten tot in Istanbul, Constantinopel, de poort naar het oosten. De zee waar ons schip nu doorheen vaart, heeft alle keizers en heersers uit de oudheid over zich heen gehad, gretig als ze waren, op nog meer macht, nog meer land aan de overkant. Ik heb thuis nog een paar geschiedenisboeken uit mijn humaniora-tijd en ik beloof mezelf om mijn kennis nog eens op te frissen. Maar ja, dat heb ik me al dikwijls voorgenomen. Er staan op de Alessia trouwens nog veel interessantere gebeurtenissen op til. Om 5 uur is het barbecue. In Hamburg en Bremerhaven is een aantal nieuwe bemanningsleden aan boord gekomen en dat wordt gevierd. De enige passagier is hartelijk uitgenodigd. Francis en enkele kompanen sleuren een geluidsinstallatie door mijn gang en op het dek worden tafels, banken en barbecue-stellen klaargezet. Stipt om 17 uur gaat de vlam in de barbecue. Bier en wijn wordt aangevoerd. Muziek klinkt loeihard om de motoren en de containerkoelers te overstemmen. Op 2 man met permanentie na storten alle Filipijnen, Roemenen en die ene Pool zich op de worsten, satés, biefstukken en kippenpoten die Erwin heeft klaargemaakt. De lol kan niet op. De Filipijnen zijn de echte pretmakers van de Alessia en de chef-kok zet de toon. Hij verschijnt in een knalrode broek met zwarte vierkanten. De zon schijnt over het luidruchtige feest op dek en rond de mons kabbelt de zee oneindig verder. De kapitein toont zich een gentleman en feest tussen de laagste matrozen in rang. Ikzelf eet voor het eerst in mijn leven 2 gigantische lappen rund achter mekaar en verover zo het respect van de 2 kolossale Roemenen naast mij aan tafel, de eerste en de tweede machinist. Tegen 8 uur is de party afgelopen. De Filipijnen hadden gehoopt op een avondje karaoke, maar de installatie doet het niet. De Roemeense elektricien doet wat hij kan, hij probeert en probeert, maar het lukt niet. Toch is het mooi geweest. Om 9 uur lig ik al in bed. Na een paar pilsjes heb ik echt geen zin meer in lezen. De motoren grommen diep in de buik van het schip en zalig rondgegeten val ik in slaap.